Volgens mijn horloge is het ongeveer
tijd, beste vrienden.
Goedenavond, iedereen hartelijk welkom. Laten we beginnen met te zingen uit Psalm 145, vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. 145, vers 3. Vrienden, we lezen een gedeelte uit de Korinthebrief, 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Op dat gedeelte wil ik straks ook in de tweede helft van mijn lezing ingaan. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want, eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken, of veracht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? Ik prijs u in deze niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing van de schriften. Laten we samen de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige God, barmhartige Vader, u die ons vanavond hier samenbrengt in uw huis, rondom het thema van uw heilig avondmaal. Uw naam zij daarvoor dank gezegd, zoals het behoort. U zij geprezen, Heere, dat ge uw Zoon gaf in deze wereld. En we denken daar weer aan in de lijdenstijd. Dat u, Heere Jezus, in zelfopofferende liefde voor uw schapen als de goede herder uw leven gaf. O, mogen we dat zien, Heere, mogen we dat geloven. Wilt u ons oog daarop richten, mogen we met dat woord bezig zijn. Opdat we onderwezen worden en door de kracht van de Heilige Geest wat u verworven hebt mogen ontvangen. Telkens weer, telkens meer, opdat er opwas mag zijn in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Dank u, trouwe zaligmaker, dat u dat in alle gewilligheid hebt willen doen. En dat u ook vanavond weer uw beide armen uitstrekt tot zondaars. Maar ook dat we aan uw voeten mogen zitten om onderwijs te ontvangen zoals eenmaal een Maria aan uw voeten zat. En ze heeft het verstaan, beter dan de discipelen. Dat mogen we weten uit haar offer, toen ze de kostelijke nardes over u heen goot, als een offer van haar liefde, tot een voorbereiding van uw begrafenis. Heilige Geest, wij roepen u aan. Wilt u in ons midden tastbaar aanwezig zijn? Wilt u de grote koning gestalte geven in onze harten? Mogen we merken, Heere, dat u aan deze plaats bent, drie-enig God. Komt u tot ons en woont u in ons hart. Laat de zalving van uw geest mogen zijn op het woord. Raakt u onze harten aan. Zet ons in vuur en vlam voor uw heerlijke dienst. Geef ons, Heere, inzicht in de schriften, ook met betrekking misschien tot de worsteling in ons eigen leven, om naar uw tafel te gaan. U die roept om gehoorzaam te mogen zijn. U die nodig. Komt tot de bruiloft, o, dat is wat, om u te laten staan. Heer, u kent de worsteling van ons hart, het verkeerde begrip wat er vaak kan zijn. Mogen we daarin onderwijs ontvangen, zegent u deze avond. Ook voor hen die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon. Heere, mag het huis weer galmen van uw vreugde. Als ze mogen horen wie u bent voor zondaars. Heere, wees met zieken, schenkt u beterschap. Waar moeite en zorg is, laat uw vertroosting er mogen zijn. We denken ook aan onze vriend en broeder Dominic Attenberg, die vanwege de ernstige ziekte plotseling van zijn broer van huis moest gaan. Wilt u bij hem zijn, Heer, en alles nog wel maken. En zegen ons om die ene naam, boven alle naam, die lieve naam van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, uit genade. Amen. Vrienden, wij zijn bezig met artikel 35 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. De vorige keer hebben we daar een gedeelte van behandeld. Toen was het onderwerp de instelling en de bedoeling van het heilig avondmaal. Deze keer zal het gaan over de gemeenschap in het heilig avondmaal en ook wat misverstanden rondom de tafel des Heren. Laten we opnieuw een gedeelte lezen uit artikel 35. Ik begin nu, even kijken, dat is ongeveer op een derde. Je moet eens even kijken. Ik wou beginnen bij die nieuwe alinea. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld. Probeert u dat eens op te zoeken, dat is ongeveer een derde van het geheel. Dus een derde overslaan en twee derde van het artikel lezen we dan nu. Te beginnen bij het woordje nu, zo zeker en ongetwijfeld. Als u dat gevonden hebt, dan lezen we samen even door opnieuw tot het einde. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt het eigen en natuurlijke lichaam en eigen bloed van Christus is, maar de wijze waarop welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Christus, Jezus Christus, altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen en laat toch daarom niet na ons zijn er deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven. Voedende, sterkende en vertroostende onze arme troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet uit Christus, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in verzameling van het volk Gods, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligen daarvan en zeggen dat men zich moet verlaten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben sprekende en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Dat laatste stukje, dat hoop ik de volgende keer te doen. Over die zelfbeproeving en dergelijke. Laten we zingen uit Psalm 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145 vers 5.
De gemeenschap in het heilig avondmaal, dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte, de misverstanden over dat je zelf een oordeel eten. En dan de volgende keer beleven en welzijn meer nadruk op de zelfbeproeving en de viering. Ik wil eerst iets zeggen over de vereniging met de Heer Jezus. Want daar spreekt onze belijdenis over. De vereniging met Christus aan de geestelijke maaltijd. Hoewel je letterlijk brood en wijn eet en drinkt. Vrienden, als de Bijbel spreekt over het avondmaal, komen we heel vaak het woordje gemeenschap tegen. U moet daar eens op letten. Je zou dat in de leer van het avondmaal zelfs een kernwoord kunnen noemen. Gemeenschap. Met Christus. En met elkaar. Paulus zegt, de drinkbeker der dankzegging, is er niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? En verderop zegt hij, het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Een maaltijd in het oosten was altijd een stuk beleving van gemeenschap. Overigens, als wij met elkaar aan tafel gaan, is dat ook de bedoeling. Christus en de zijnen hebben aan het avondmaal gemeenschap met elkaar. Het is zijn liefdemaaltijd. Zijn liefdesbevel. Dus het kan niet zonder liefde. De liefde tot Christus. De liefde tot elkaar. Liefde zoekt gemeenschap. Kijk maar naar twee mensen die elkaar lief hebben. Door het eten en drinken in het avondmaal geven de gelovigen uitdrukking aan het bestaan van die gemeenschap, die liefde. En het initiatief daartoe ligt niet bij ons. Maar bij de Heere Jezus zelf, de insteller van het avondmaal. Hij is het van wie deze gemeenschap uitgaat. Aan de tafel wordt die eenheid tussen Christus en de zijnen niet alleen zichtbaar, maar ik zou haast zeggen ook voelbaar. Dat wordt werkelijk beleefd. Dat die eenheid er is, komt door het nieuwe leven vanuit de wedergeboorte. Guido de Bres zegt het zo in artikel 35, dan komen we daardoor in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dan verderop zegt hij, ik herhaal dat, intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en eigen bloed van Christus is, maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. En als je dan nu even de catechismus bijneemt, die vraagt, wat is dat te zeggen? Wat betekent dat? Het gekruisigd lichaam eten van Christus en zijn vergoten bloed drinken? Krijgen we werkelijk, zoals Rome leert, een stukje lichaam van Christus binnen? Of moeten we met Luther denken aan de menselijke natuur van de Heer Jezus, die door zijn opstanding overal tegenwoordig is geworden en die ook aanwezig in een stukje brood en het slokje wijn, zoals het vuur het ijzer doorgloeit? Nee, dat is het niet. Wat dan wel? Nou, Guido de Bref formuleert het zo. Alzo dan blijft Christus altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf aan ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten. Let op dat woordje genieten. Het is niet alleen maar eten, nee, het is genieten. Zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende, let op die woorden, door de drank van zijn bloed. Dus er zit vreugde in, genieting, nabijheid, iets heerlijks. Het is niet dat je er pijn in je buik van moet krijgen als het avondmaal wordt. Maar het is dat je er naar uit gaat zien. De meester is daar. En hij roept ook mij. Dank u, heren. Het gaat dus om een geestelijke tafel. En om het ontvangen van zijn lijden en sterven. De vruchten van zijn lijden en sterven. Door het geloof. Met een gelovig hart. Het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Dus het gaat niet om een lichamelijke zaak. Maar om een geestelijke zaak. Met het hart. Christus lijden en sterven aannemen. Wat is aannemen? Nou, dat is aannemen iets wat wordt aangeboden. Anders kun je het niet aannemen. En je hoeft het ook niet te stelen. Eerst is er de prediking, de aanbieding van het heil. En als u dat verstaat, God geeft daar een streep onder in het sacrament. En dan gaat u aannemen met de hand van het geloof en genieten met de mond van het geloof. Daar moet ons oog op gericht zijn, vrienden. We gaan geen stempeltje halen op de echtheid van ons geloof. We gaan geen stempeltje halen op hetgeen wij zouden moeten meebrengen. Dan komt er toch niemand gaan. We gaan iets brengen. Maar we gaan iets halen. Wat? Halen hetgeen hij ons aanbiedt. Aan wie? Aan bedelaars, onwaardigen, ellendigen, schuldigen, nooddruftigen, zondaars. En wat biedt hij aan? Zijn lijden en sterven, staat er. En wat gebeurt er nu? In het omhelzen daarvan? In het aannemen daarvan? Wel, daardoor verkrijgen wij de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Simpel, hè? Sommige mensen maken daar zo'n enorm probleem van, maar het is eenvoudig. Het eeuwige leven, dat komt er niet nog eens bij, dat zit erin. Dat mag u niet scheiden van het gebruik van het sacrament. Wie de Zoon heeft, wie in de Zoon gelooft, wie tot Jezus vlucht, wie zijn lege handen laat vervullen door zijn rijkdom, die heeft het leven. En vergeving van zonden. En eeuwig leven, allebei. Nou, via de tafelgemeenschap in het heilig avondmaal is daar nu ook de vereniging met het lichaam van Christus. En dat gebeurt, zegt Guido de Bray, door de verborgen werking van de Heilige Geest. Dus dat merk je. Dat voel je, zo mag ik dat zeggen. Dat geloof je, dat beleef je. Guido de Bray zegt er het volgende van. Zo werkt hij dan in ons. Hij stierf voor ons, ja, maar in het avondmaal werkt hij in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat, de manier waarop, en voor ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest voor ons onbegrijpelijk is. De wind blaast waarheen hij wil. Het gaat er dus niet alleen om wat Christus aanbiedt aan ons. Een even belangrijk aspect in het heilig avondmaal is dat in dit sacrament wordt verkondigd wat er in ons gebeurt. Dat is ook iets wat hoort bij het avondmaal. Wat er in ons gebeurt, daar legt Guido de Bray de nadruk op. Bij het eerste ligt het accent op de rechtvaardiging, de vergeving van zonden, buiten ons, aan ons. Bij dat tweede, de heiliging, de uitwerking in Christus bloed, door Christus bloed, ligt het accent op wat er ook gebeurt in ons. Hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan? Aan de tafel, als je naar het avondmaal mag gaan? Wel, in de wedergeboorte komt de geest van Christus in ons hart. Hij maakt levend. Ik hoop dat u het zo allemaal volgen kunt voor uzelf. Hij overtuigt van zonde. En in die weg van de noodzakelijkheid van de Heer Jezus. Hij maakt immers plaats voor zijn offer, voor zijn bloed. In die weg openbaart hij de heerlijkheid, de gewilligheid, de schoonheid van Christus. Aan het oog van onze ziel, de genoegzaamheid van het offer van de Heer Jezus. En dat bedoelt Guido de Bray als hij zegt dat Christus de mensen wederbaart en in zijn huisgezin opneemt. En dat huisgezin dat viert zijn dood aan zijn tafel. Hij zegt, diegenen die hebben tweeërlei leven in zich. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van de eerste geboorte meegebracht hebben. En het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de wedergeboorte. De welke geschiedt door het woord van het evangelie. Het is echter niet genoeg als je weten mag dat je wedergeboren bent. Als u een baby krijgt en je geeft hem de fles of de borst. En na 3 maanden weegt hij nog net zoveel als bij de geboorte. Dan bent u daar niet blij mee. Dan ga je naar de dokter en zeg je dat is niet in orde. Nou, dat is geestelijk ook zo. Daar moet geestelijke groei zijn. Daarom komt de geest maar niet even langs en maakt levend. Nee, hij komt in ons wonen, werken. En het is door deze Heilige Geest dat Christus verbonden is met de zijnen. Deze band door de Geest is voor eeuwig. Wordt niet teniet gedaan door de dood. Maar dat is kwalitatief. Kwantitatief is er verschil in mate. Dan beseffen we allemaal dat we, als we tenminste op onze plaats zijn, dat we soms zeggen, wat heb ik er nog maar weinig van. Hoe meer je krijgt van de Heere aan geestelijke rijkdom, des te meer verlang je naar meer. Niet dat je ontevreden bent, maar je hart gaat uit naar nog meer. Steeds weer. Paulus, ik dacht dat hij toch al aardig wat geleerd had op de weg van de genade. Hij zegt, ik verlang naar Christus en de kracht van zijn opstanding, om die nog meer te mogen leren kennen. Nou, dat doet de Heilige Geest en daar gebruikt de Heilige Geest ook het avondmaal voor. Natuurlijk de prediking van het woord, bijbelstudie, gebed, meditatie, maar ook het avondmaal. Namelijk dat de band met hem nauwer en de liefde van en tot hem groter wordt. Groei in het geloof. Dat gebeurt door de prediking, maar ook aan de tafel. Dan is er een toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Hoe langer, hoe meer met het lichaam van Christus verenigd worden. Niet mystiek, maar geestelijk, door het geloof. Het is de geloofsvereniging met hem die doorwerkt, zodat we ook zijn beeld gelijkvormig worden. Dan zijn we levende brieven van hem, vrienden. Kunnen anderen in ons zien dat Jezus in ons woont? En dat is belangrijk. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is te zien. En hoe nauwer die band met de Heer Jezus wordt, des te meer gaan we hem lief hebben. Des te minder kunnen we missen. Des te dierbaarder wordt hij voor u. Daar kunt u uzelf aan toetsen. Je wordt steeds minder in jezelf. En steeds meer in hem. Hij wassen, ik minder worden. We worden aller zonde vijand. U kent dat gezegde wel, we gaan minder zonde doen. En in onze eigen waarneming groter zondaar worden. Want hoe dichter bij deze heilige Jezus. In het licht van zijn heerlijkheid zien we. Hoe langer hoe meer wat er bij ons nog ontbreekt. Hoe onheilig wij zijn. Steeds dieper wordt het beleefd. Ik, ellendig mens. En toch, ik dank God door Jezus Christus. Die mij de verzoening heeft gegeven. Hoe langer hoe meer met de Heere Jezus verenigd. Dat doe ik niet, dat doet u niet, dat doet de Heilige Geest. Die woont in Christus en in mij en die houdt de band intact, levend. Zo blijft de ent in de wijnstok en de sapstroom kan doorstromen en de vruchten kunnen worden gedragen. Ik kom op het volgende puntje, de gemeenschap der heiligen. Want dat is het gevolg van die tafelgemeenschap. Waar het avondmaal recht wordt gevierd, daar komt ook de onderlinge gemeenschap tot uitdrukking. Je kunt niet met de Heer Jezus verenigd zijn en hem liefhebben en je naaste haten. Of benadelen. Of over hem roddelen. Dat kan niet. Juist het maaltijdkarakter versterkt de band tussen de leden van het gezin. Ik zei, als het goed is, is dat bij ons thuis ook zo. Nou, zo is het met de tafel van de Heer Jezus ook. Dus één gezin, één familie, één huisgezin, heeft Guido de Bregge gezegd. Nou, dan is er ook gemeenschap. Gemeenschap der heiligen. Via het hoofd, via Christus die waarachtig bij zijn tafel aanwezig is. Dat zegt het formulier zo mooi met deze woorden. Gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt. En uit vele beziën samengeperst één wijn en drank vliet. Alzo zullen wij allen, die door een waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, ja, samen één lichaam zijn. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Dat is het gevolg van die maaltijd. Door het avondmaal verzekert Christus de zijnen dat ze met hem verenigd zijn, zoals man en vrouw. Door het huwelijk, als het ware, een twee-eenheid geworden zijn. Nou, wat gebeurt er nu in een goed huwelijk? Dan groei je steeds meer naar elkaar toe. Je denken, je willen, je handelen wordt meer op elkaar afgestemd, steeds meer door de ander bepaald. Nou, dat is ook de vrucht van een gezegende avondmaalsviering. Niet meer mezelf leven, voor mezelf leven, in mezelf leven, door mezelf geregeerd worden. Nee, door Christus geregeerd, door de geest van Christus. In hem, uit hem leven. Dat is best een worsteling, vindt u niet? Ik vind tenminste van wel hoor. Want ik wil dat wel. Maar het lukt niet altijd. Dat is moeilijk, hè? Om het zo eens te zeggen, dat oude leven, dat wil nog wel eens vrijgezel zijn. Maar nee, hij is de bruidegom. Hij heeft recht op zijn bruid. De geest beheerst het vlees, als het goed is. Hij regeert en heiligt zijn kinderen. Tot doding van het vlees en verlevendiging van de geest. En versterking van de gemeenschap, van de liefde, van het geloof en van de hoop. En daar wil het avondmaal steeds weer een streep onder zetten. Opdat we niet meer voor onszelf zullen leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Of mag u dat nog niet geloven, vrienden? Dat is zo wezenlijk. Je mag geloven dat hij voor mij gestorven en opgewekt is. Rijk, hè? Dan zou het niks geven als zou je er nou morgen niet meer zijn. Want dan ben je op de bruiloft. Rijk, hè? En al word je nog 80 hoor, dan is het nog rijk, hè? Want dan mag je voor hem leven. Goed. Het eten van één en hetzelfde brood en het drinken van dezelfde wijn zijn duidelijk aanwijzingen dat we bij elkaar horen. Daarom doen wij in onze kerk dat ook liever maar met 2 bekers gebruiken we dan. En het brood wordt gebroken en gegeven. Je hebt ook wel gemeenschappen of kerken, daar hebben ze allemaal zo'n vingergoedje, weet je wel. Met zo'n heel klein glaasje. Ik zeg daar nu verder geen kwaad van, maar ik vind dat het juist de eenheid versterkt. 1 brood, 1 beker, 1 wijn. 1 en hetzelfde heil. We horen bij elkaar. We zijn leden van 1 gezin. In geloof, hoop en liefde. Door dat eten en drinken geven de gelovigen er blijk van dat ze allen tezamen en ieder afzonderlijk leven van 1 en hetzelfde heil. Namelijk dat Christus voor ons verworven heeft. Nergens wordt de gemeenschap der heiligen concreter zichtbaar dan aan de avondmaalstafel. Daarom moeten ook alle ruzies die er misschien waren, worden bijgelegd. Niet voor niets gaat er ook aan de avondmaalsviering een censura morum vooraf. En dat is in onze kerk wel beperkt tot de kerkraadsleden, maar dat was het oorspronkelijk niet hoor. Niet alleen de kerkraadsleden vragen elkaar af hoe ze tegenover elkaar staan, en of er toch niets tussen ligt, maar oorspronkelijk was het toch ook zo. Trouwens, dat mag nog hoor, dat als u met uw naaste iets hebt en u kunt dat in de weg van Matthäus 18 niet goed krijgen, dat u dan de hulp in mag roepen van de opzieners van de gemeente. Om dat wel goed te krijgen. En dat mag, daar is in feite ook censura morum voor. Het beleven van de gemeenschap der heiligen aan de avondmaalstafel heeft natuurlijk ook gevolgen voor de tijd daarna. Niet alleen maar aan tafel moet je geen ruzie zoeken. En één zijn. Maar ook daarna. Je kan toch niet vandaag aan tafel zitten en morgen weer met elkaar in de heg liggen. Als je dat wel wilt, dan moet je maar niet aan de avondmaal gaan. Want dat kan niet. Niet alleen het geloof wordt versterkt aan de avondmaalstafel, ook de liefde tot de naaste zal toch immers toenemen vanuit de liefde tot Christus. De gelovigen zullen toch steeds daarin geoefend worden in het de minste zijn, in zelfverloochening, in zelfopofferende liefde, ootmoediger worden, nederiger worden, vorderen in waarachtige evangelische heiligmaking. Dat is zelfs de beslissende toetssteen voor de rechte avondmaalsviering. Praktisch, hè? Het is gewoon heel praktisch. Zo kunnen we de echtheid toetsen aan de vruchtbaarheid in ons leven. De zegen die aan het avondmaal genoten wordt, heeft namelijk consequenties voor ons dagelijks leven. Voor het daadwerkelijk dienstbetoon in de gemeente en daarbuiten. De verhoudingen in de gemeente zullen er ongetwijfeld beter door worden. Liefdevoller, heiliger. Dat is de bedoeling. Dat is een heenwijzing naar en een voorproef van hoe het zijn zal, vrienden, als het koninkrijk Gods volmaakt gekomen zal zijn. In dat bekende hoofdstuk 1 Korinthe 11 zegt de apostel: zo gij zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ook bij de instelling van het avondmaal heeft de Heer Jezus al gesproken over de komst van het koninkrijk. Alle drie de evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, berichten ons dat Jezus het brood brak en de beker liet rondgaan en dat hij toen gesproken heeft over de komst van het koninkrijk. Hij richtte de blik over zijn eigen dood en graf heen naar de volkomen verlossing die hij teweeg zal brengen in zijn toekomst, als er geen zonde meer zal zijn. En zo heeft hij zijn discipelen willen troosten in verband ook met zijn komende lijden en sterven. De herder is geslagen, de schapen zijn verstrooid, maar hij had ook beloofd, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En hij heeft ze weer opgezocht, nadat hij was opgestaan. En hij doet het nog. De kleineren in de genade, ja, die vallen daar ook onder. Die mogen ook naar het heilig avondmaal. Hij wees heen, de Heer Jezus, naar de tijd waarin hij met zijn discipelen de volkomen vreugde en zaligheid genieten zou in het koninkrijk. En die vreugde wordt in het Nieuwe Testament vaak voorgesteld onder het beeld van een maaltijd. En voor de tussentijd, de interimperiode, tussen zijn heengaan en zijn wederkomst, gaf hij zijn discipelen van toen en van nu het avondmaal als een onderpand van de eeuwige vreugde. Ja, vreugde, toets u zelf daar eens aan. U aan de tafel van uw koning, onder de schaduw van zijn gekruiste borgarmen. Jezus, Jezus! Leven van mijn leven, dood van mijn dood. O, dan springt toch je hart op van vreugde. Echte, diepe vreugde die de wereld niet kent. Je zit aan de bruiloft. Het is een voorsmaak van de eeuwige bruiloft. Zo is er met de viering van het avondmaal dus ook een eschatologisch aspect verbonden. Dat wil zeggen iets wat naar de toekomst uitgaat. Als Gods kinderen aan de avondmaalstafel zitten, dan zien ze niet alleen terug om te herdenken hoe hij die bittere en smadelijke dood des kruises is ingegaan, hoe hij zijn leven gaf, hoe hij geknield in Gethsemane de Vader vroeg om voorbijgaan van de beker. Als waarachtig mens kon hij het niet dragen toen de Vader hem ging verlaten en versterkt moest worden met een engel uit de hemel. Het ziet niet alleen terug op de spijkers die door zijn handen zijn gegaan en door zijn voeten, maar het ziet ook vooruit. Als u aan tafel zit, dan mag u ook vooruitzien. Vooruitzien naar de toekomstige heerlijkheid. Het avondmaal is een onderpand en belofte van de volle verwerkelijking van de eeuwige bruiloft bij de komst van het koninkrijk van God. We proeven er vast iets van. Dus wie niet echt gelooft, ja, die ontvangt die verzekering niet van Gods belofte. En die heeft daarin ook niet het onderpand van de eeuwige bruiloft. Integendeel, die zegt, Guido de Bray, met een woord dat best inslaat, vind ik, die ontvangt het sacrament tot zijn verdoemenis. Dat is waar. En daar kom ik nu op, tweede deel van mijn lezing. Het avondmaal is niet voor ongelovige en goddeloze mensen. Nou, zeg u maar, die zijn in de wereld. Hij zei netjes. Ja, maar hij bedoelt toch binnen de gemeente, hoor. Het klinkt scherp, hè. En toch heeft de gereformeerde belijdenis het niet voor niet zo scherp geformuleerd. Want blijkbaar waren er in die tijd ook volop mensen die wel deelnamen aan het avondmaal, maar er eigenlijk niet hoorden. Weet u, ik heb het u wel eens eerder verteld, hè, toen het ging over de kinderdoop en belijdenis doen, dat in de tijd van de reformatie en daarna ieder gemeentelid aan het avondmaal ging. Nou, blijkbaar waren die niet allemaal echt bekeerd. En daar gaat nu eigenlijk onze belijdenis hier een beetje op in. Er waren er een heleboel, die hoorden er niet. De catechisme spreekt ook over ongelovige en goddeloze mensen. En de geloofsbelijdenis heeft het over goddelozen die het sacrament ontvangen tot hun verdoemenis. Ik citeer nog even dat stukje wat Guido de Bray daarover schrijft. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zij worden nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de Tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke alleen aan de gelovigen wordt medegedeeld. Dus het avondmaal is niet voor de ongelovigen. Of zoals artikel 35 het zegt, voor de goddeloze. Toch worden hier niet mensen uit de wereld bedoeld. Maar uit de kerk, die twee namen die hier genoemd worden, spreken een duidelijke taal. Judas en Simon de Tovenaar, in feite allebei huichelaars. Of zoals de catechismus ze noemt, hypocrieten. Wat zijn dat voor mensen? Vanuit het Grieks betekent een hypocriet iemand die zich ergens onder verbergt. Onder een masker, iemand die een masker opzet. Van binnen is die anders dan hij zich voordoet. Huichelaars komen overal voor, ook onder de avondmaalgangers. De Heer Jezus had er ook een aan zijn tafel. Judas Iscariot, en die wordt hier genoemd. En dan moet u bij Judas niet denken aan een man die heel gemeen was en waar iedereen het wel aan kon zien dat hij een huichelaar was en dat hij het niet oprecht meende, want als het puntje bij het paaltje komt en Maria zalft de Heer Jezus en ze breekt haar kruikje van kostelijke nardes, een jaar salaris, in de liefde van haar gebroken hart dat uitgaat naar Jezus, dan vallen de discipelen allemaal Judas bij als hij zegt, dat is zonde van het geld, zonde van het geld, had voor 300 penningen verkocht kunnen worden. Judas was enthousiast. Iedereen keek tegen hem op. Hij heeft gepreekt. Alleen hij zocht niet de Heer, maar de eer. Want uiteindelijk, toen het verkeerde kant op ging, toen hij zag dat er met het volgen van Jezus geen eer te behalen viel, en dat het toch doorging dat hij naar de dood en naar het kruis ging, toen heeft hij afgehaakt en toen heeft hij hem verraden. Teleurgesteld. Een huichelaar. Simon de Tovenaar was ook een huichelaar. We lezen van hem in Handelingen 8. En Simon geloofde zelf ook. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Toch blijkt Simon niet echt gebroken te hebben met zijn vroegere oude heidense leven van toverij. Dat blijkt uit het feit dat hij de gave van de Heilige Geest wil kopen van Petrus, om ook tekenen te kunnen doen. Als hij de handoplegging van de apostelen ziet, dan denkt hij daarover nog in magische kaders. En het is hem niet te doen om de eer van God, maar hij wil eigenlijk daar een winstgevend zaakje van maken. En hij biedt geld aan. De zonde van simonie is afkomstig van zijn naam. Geld willen slaan uit je ambtelijke volmacht. Simon wordt door Petrus met krasse woorden bestraft. Hij is bezig het werk van God in Samaria te vervalsen. Petrus zegt, uw geld zij met u ten verderve. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Hij wordt door Petrus zelfs een gans bittere gal en een samenknoping van ongerechtigheid genoemd. Het is even wel. Petrus spreekt een vloek over hem uit en kondigt het oordeel over hem aan. Niet het eeuwige oordeel, want het blijkt ook, het is nog mogelijk dat hij zich bekeert en dat God zijn zonde vergeeft. Dat is trouwens ook zo met het jezelf een oordeel drinken en eten aan het heilig avondmaal. Het gaat ook niet over het eeuwige oordeel. Ik ga er straks nog even op in. Judas en Simon zijn dus voorbeelden van goddelozen of huichelaars binnen de kerk. Calvijn wijst er in zijn werken op dat je twee soorten huichelaars hebt. Om met de eerste te beginnen, mensen die opzettelijk zichzelf en hun naasten bedriegen. Ze weten in hun hart heel goed dat ze God niet lief hebben. Maar om eer te verwerven, doen ze zich voor de mensen anders voor dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ze verbergen zich achter vrome praatjes. In de kerk wenden ze voor gelovig en godsdienstig te zijn, maar in hun hart hebben ze God niet lief. Judas, Simon. Er zijn er echter ook, zegt Calvijn, en dat is de tweede soort die hij noemt, die niet opzettelijk anderen bedriegen. Maar die hebben het zelf niet in de gaten. Dat ze een huichelaar zijn. Ze hebben voor zichzelf het gevoel dat het goed zit. Ze hebben een heel goed godsdienstig gevoel, maar omdat ze zichzelf niet nauwkeurig onderzoeken in het licht van Gods woord, bedriegen ze zichzelf voor de eeuwigheid. Dat kan ook. De catechismus duidt die mensen aan met hen die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat zijn mensen die van twee balletjes leven. Die de zonde aanhouden. Slordig leven. Alles kan ermee door. Ze spreken wel over de zaligheid, maar met hun hart leven ze ver van hem vandaan. Bekering is niet te zien in hun leven of niet goed duidelijk te zien. Ze laten Gods geest niet toe om te schijnen ontdekkend en ontgrondend in al de schuilhoeken van hun boze hart. En wat moet je nu met zulke mensen als die aan het avondmaal komen? Ik zou het niet weten. Want dat kun je niet op hun voorhoofd zien. Je kunt het niet aan hun neus zien. Wij zijn geen hartenkenner. Hooguit vraag je wel eens af, hoe kan dat nou toch allemaal met genade gepaard gaan in zijn of haar leven? En dan waarschuw je. En verder geef je het over aan iemands eigen geweten. Maar die mensen die moeten wel wat met zichzelf. Die moeten zich realiseren dat ze zich een oordeel eten. Dat wil zeggen dat het avondmaal dan nog tegen hen zal getuigen. Ze ontvangen het sacrament tot hun verdoemenis. Dat betekent tot hun veroordeling. Hen wordt niet verweten dat ze aangaan, maar dat ze ondanks alle waarschuwing zich niet bekeren. Dat ze aangaan zonder bekering. Dat zal wat zijn, zo dicht bij de genade geweest. Het brood ontvangen en verloren te gaan. Dat moeten ze zich ernstig realiseren. Ik moet me tot God bekeren. Als hier iemand is die zich daarin herkent, neemt u het mee. Ik moet me bekeren. Want de Heere zegt, ik zoek uw dood niet. Ik heb mijn armen uitgestrekt de ganse dag tot een wederstrevig volk. Ik ben vergevingsgezind. Weet u waar u het aan merken kunt? Dat u soms onder de prediking, als het ontdekkend en onderscheidend is, dat u heel erg onrustig wordt voor uzelf. En dat u dan liefst maar de schuld geeft aan de dominee. Waar kan je het aan merken? Als er van die onderzoekende vragen komen waar u mee in het nauw gedreven wordt, dan zit dat niet in de preek hoor, maar dan zit dat in jezelf. Dan heb je blijkbaar wat te verbergen. En nu de vraag, wat kan de Heer daar nog mee met zulke soort huichelaars? Lieve vrienden, als de Heer daar niks mee kon, dan werd er niemand zalig. Want de Bijbel zegt dat we van nature allemaal zo in elkaar zitten. Wat moet er gebeuren? Christus, die de waarheid is, zal ons door zijn geest moeten ontdekken. De schuilhoeken beschijnen. We moeten met hem verenigd worden, hem leren kennen. Door het geloof hem worden ingelijfd, die de waarheid is. En dan krijgen we de waarheid lief. De waarheid over God en de waarheid over onszelf en de waarheid over Christus. Dan maakt God ons eerlijk. Weet je, juist degenen die de Heere vrezen zijn soms bang dat ze een huichelaar zijn. Daar zijn ze soms bang voor. Want ze weten, daar ben ik niet te goed voor. En dan kan de bange vraag in hun hart leven, ik zal me toch niet bedriegen. Ik zeg niet dat je nou heel je leven zo door het leven moet gaan, hoor. Dat zeg ik niet, want dat is niet gezond. Maar die vragen, die zal ook bij oprechte gelovigen zijn. Juist bij hen. Denk eens aan die psalm. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. En als ik op een schadelijke weg ben, leid mij op de eeuwige weg. En Satan kan het ons toesissen. Ja, je bedoelt alleen maar jezelf. Weet u wie er in ieder geval geen huichelaar is? Iemand die zich vanwege zijn zonde mishaagt. Die een borg heeft nodig gekregen. Voor wie het kruis van de Heer Jezus alles is geworden. Iemand die staat naar groei, naar vermeerdering van het geloof, naar vermeerdering van de kennis van de Heer Jezus. Die honger en dorst kent naar de gerechtigheid. Die zo graag heilig voor de Heer wil leven. Want dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heer, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Nee, de Heer nodigt zo vriendelijk. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Kom maar, ik geef je rust. Ten slotte wil ik nog een paar dingen zeggen over de schriftlezing van vanavond. Het onwaardig eten en drinken wordt heel vaak verkeerd verstaan. U mag er gerust even bij nemen, want ik citeer nog een paar versen daaruit. Tot hiertoe hebt u het misschien kunnen volgen. Maar vrienden, wat zit er schrik erin bij velen dat je toch jezelf geen oordeel moet eten en drinken aan het avondmaal. Omdat je er eigenlijk niet hoort. Veel kinderen van God die een stuk verzekering van het geloof missen, die worstelen daarmee. Ze zijn bang door hun gang naar de tafel de toorn van God op te roepen en over zichzelf en de gemeente te halen. Voor verschillenden kan het gaan naar de tafel van de Heer een hele worsteling zijn, vooral in het begin. En nog wel zodanig dat ze het soms op een bepaald moment maar opgeven. Ze gaan niet meer. Verlamd. Hoe kan dat? Onder andere door een verkeerde voorstelling van die men heeft van de gang naar de tafel en wat daarvoor nodig is. Het kernprobleem vormt vaak de uitspraak van Paulus. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam des Heren. En als je dat leest los van de context, het verband waarin het staat, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik ben juist zo onwaardig. Ik ben helemaal geen waardige gast. En ja, misschien hoor ik er wel niet. En ik wil toch zo graag. Maar de liefde die trok en toen ben ik gegaan. En toen dacht ik later, wat heb ik gedaan? En nu heb ik mezelf een oordeel gegeten. En, ja, op emotionele wijze soms. De eerste gang naar de tafel gemaakt. En dan daarna bestraft in jezelf. Ik heb me een oordeel gegeten. En dat kan emotioneel zo diep zitten, dat wat er ook verkondigd wordt en hoe er ook genodigd wordt, mensen helemaal lam geslagen zijn. O, dat oordeel. Dat oordeel. U verlangt vurig naar het avondmaal. En tegelijk ziet u het eigenlijk niet zitten. Want dan moet er toch meer duidelijkheid zijn en dan moet er toch eigenlijk iets bijzonders gebeuren eerst. voordat je mag. Een bijzondere toestemming van God of zo. Naast het bevel van de Heer Jezus. Naast de nodiging die tot me uitgaat. Maar het gaat bij de viering van het avondmaal niet om een mogen, maar zelfs om een moeten. Allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, dienen in gehoorzaamheid te komen om de dood van de Heer te verkondigen. Dat is eerst, en dat tot onze troost is, dat is vers 2. Wat zulke worstelaars nodig hebben, is niet een bijzondere gebeurtenis, maar heel gewoon het onderwijs uit de schrift. Ze moeten leren wat Paulus eigenlijk bedoelt als hij dat zegt. Vandaar dat ik de hoofdlijn ophaal. Paulus kan de gemeente van Korinthe voor sommige dingen prijzen, hebben we gelezen, maar dat geldt niet van alles. Want de gemeente houdt niet bij alle zaken zich aan de apostolische overlevering. Dat raakt ook de viering van het avondmaal. En dan moet de apostel met verdriet constateren dat men tot erger samenkomt. In Korinthe is de viering van het avondmaal vanwege de manier waarop het werd gevierd tot een oordeel geworden. Paulus bestraft de gemeente dat ze niet eendrachtig zijn. Iedereen denkt aan zichzelf, er lopen scheuren door de gemeente, de harten vervreemden vanwege jaloezie, hoogmoed en dergelijke dingen meer. Maar daar blijft het niet bij. In vers 20, kijken we eens, in vers 20 vermeldt Paulus welk kwaad er binnengeslopen is in de gemeente. Men is in de samenkomsten van de gemeente de zogenaamde liefdemaaltijden gaan houden, die aan het eind uitliepen op de viering van het heilig avondmaal. Dan waren er enkele rijke gemeenteleden van Korinthe, die zijn daarmee begonnen met die liefdemaaltijden, als een vorm van armenzorg. Van dan kunnen die arme drommels die niks hebben, zich heerlijk hun buik vol eten aan de tafel. En zo doen we diaconaal werk, dat is goed. De liefdemaaltijden, de slaven die niks hadden. Het principe van die liefdemaaltijd is dat iedereen het eten dat men naar de kerk meebracht, mocht opeten. Wat je anders eigenlijk thuis op zou eten. Maar dat je dat meeneemt om dat met elkaar te delen. De rijken nemen veel mee, de armen weinig of niets. En wat is er nu gebeurd in Korinthe? De rijken nemen na het beëindigen van die maaltijd hun spulletjes weer naar huis. Ze gingen achter de tafel zitten en ze genoten van een kostelijk diner. En op een gegeven moment hadden de armen het toekijken. Dus het voldeed helemaal niet meer aan de bedoeling een liefdemaaltijd te zijn. Daarom zegt Paulus, de een lijdt honger en de ander is dronken. Het wil niet zeggen letterlijk dronken, maar die heeft overvloed. Dat is niet goed. Dat is een verwording in de gemeente. En zo komen er scheuringen, wat pijnlijk. Een schranspartij. Gaan jullie vermengen met het avondmaal, zegt Paulus. Jullie onderscheiden het lichaam des Heren daar niet van. Je kunt wel zeggen dat Christus de paasmaaltijd hield en daarna met zijn vrienden het avondmaal. Maar dit gebeuren in Korinthe lijkt meer op de heidense offermaaltijden dan op wat de Heer Jezus heeft ingesteld. Een gewoon diner vermengd met geestelijke spijzen. De hemel vermengd met de aarde. Kijk eens naar vers 22. Die scherpe vraag, hij zegt, hebt gij dan geen huizen om het te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Als de rijken overdadig willen eten, hij zegt, dan moet je dat maar thuis doen. Maar de gemeente Gods is er om het woord te horen. Het was verworden, die goede gewoonte. En de naam des Heren werd daardoor gelasterd. Het vieren van het avondmaal aan het eind van zo'n samenkomst kwam op deze manier in een heel ander kader te staan. En dan vers 27, daar pakt Paulus de draad van 22 weer op. Hij zegt, zo wie dan onwaardiglijks dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Hier wordt duidelijk waar het Paulus om gaat, als hij spreekt over dat onwaardig eten en drinken. Paulus predikt niet, vrienden, dat de avondmaalsgangers in zichzelf een bepaalde waardigheid moeten bezitten, voor ze het heilig avondmaal moeten vieren, maar dat ze het avondmaal met elkaar moeten vieren op een waardige wijze. Paulus is niet gericht op de waardigheid van de avondmaalsgangers, maar de waarde van Christus lichaam en bloed. In Korinthe eet men op onwaardige wijze, omdat men eerst een heel diner op zit te eten en de armen op een houtje laat bijten en dan nog eens een keer het avondmaal gaat vieren. En omdat ze de waarde niet zien, daarom vervallen ze tot zulke ketter samenkomen. Ze zien helemaal niet meer op de werkelijke betekenis van het avondmaal. Brood en beker komen niet meer tot hun waarde, niet tot hun recht. Het wordt onwaardig gebruikt in heel dit verband, in dit kader. En daarom concludeert Paulus dat ze schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. In diepste wezen vergrijpen ze zich aan het heerlijke lichaam en dierbare bloed van de Heer Jezus. En daarom zijn ze strafbaar, zegt Paulus. En dan trekt hij de consequenties in vers 29. Van dat onheilig omgaan met die heilige dingen. Hij zegt, wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Op deze wijze het avondmaal vieren is zonder nut. En niet alleen zonder nut eigenlijk, maar het doet juist veel schade. Jullie komen tot erger samen, mensen. Jullie eten en drinken jezelf een oordeel. Waarom? Omdat je niet in de gaten hebt dat het gaat in het avondmaal om het bloed en vlees van Christus. Zij vernederen Christus vlees en bloed tot het niveau van het vlees van hun diner, een biefstuk. En zo, zegt Paulus, halen jullie de toorn van God op je nek. En waar Paulus dan bij die toorn aan denkt, dat legt hij in het volgende vers uit, vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Daar staat ontslapen. Er zijn blijkbaar in Korinthe veel erge zieken. En veel mensen sterven. Misschien is de pest uitgebroken. Of een andere ziekte, wie zal het zeggen. Maar bovenmate veel zwakken en zieken en sterfgevallen. Het is niet normaal. Voortdurend sterven er mensen. En Paulus zegt, dat is de geesel over jullie manier van avondmaal vieren. Daar is God vertoornd over. En daarom zegt hij, je moet jezelf eerst oordelen. In dat slot, vers 31 tot 34. Niemand mag God een harde hand toeschrijven van wat er nu gebeurt. Paulus zegt, als jullie zelf bedacht hadden dat het zo was, dan zou God je niet hebben hoeven te straffen. Vers 31, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Als de Korintiërs eens goed hadden nagedacht over de manier van avondmaal vieren, dat ze dat veranderd hebben, die inzetting van Christus, dan zouden ze Gods straf hebben afgewend. Maar helaas, ze zaten er niet mee. Ze zagen het niet. Ze waren in slaap gevallen. En daarom moet God met harde hand die slapers wakker schudden. Dat is nog een zegen. Waarom? Dat zegt hij nadrukkelijk in vers 32. Als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Waarom? Opdat wij met de wereld niet zouden geoordeeld worden. Dus er zit nog behoud achter. Ziet u? Zelfs als er van het zich een oordeel eten en drinken gesproken wordt, gebeurt dat niet om te verlammen. Het is een zegen dat Paulus dit er nog bij zegt. Dat God straft. Maar juist opdat ze om vergeving zullen vragen en hun leven zullen beteren. Het is nog geen totale afrekening. God straft Korinthe niet om ze te verdelgen, opdat ze verloren zullen gaan. Maar opdat ze juist niet met de wereld verloren zullen gaan. Het is een vaderlijke liefde dat hij ze nog tegenkomt. Straf is een bewijs van genade. Juist omdat er sprake is van dat oordeel van God, mag Paulus in de laatste versen ook de oplossing aanreiken. Hij zegt, als jullie weer samenkomen voor een maaltijd, mensen, dan moet je het anders doen. Dan moet je elkaar verwachten en op elkaar wachten. En je moet niet meer van tevoren wegnemen wat je zelf meegenomen hebt. Want dan mislukt zo'n... Als jullie weer samenkomen voor een maaltijd, mensen, dan moet je het anders doen. Dan moet je elkaar verwachten en op elkaar wachten. En je moet niet meer van tevoren wegnemen wat je zelf meegenomen hebt. Want dan mislukt zo'n liefdemaaltijd toch? Dan moet je het echt samen delen. Want dat was toch de bedoeling? Dan is er eenheid tussen rijk en arm. En dan wordt de rechte gezindheid gevonden. En als er dan toch nog iemand hongert, dat wil zeggen die niet komt voor de gemeenschap der heiligen, maar uiteindelijk om zijn buik te vullen, laat hij dan thuis zijn buik vullen. Maar doet dat niet in de samenkomst van de gemeente, maar dan wordt hij ontheiligd. Dat geldt zowel van rijken als van armen. Ziet u dat het verhaal zo in een heel ander verband staat? En dat het niet betekent wat u misschien zo vaak hebt gedacht, toen u met tranen in de ogen de dienaar van Christus liet nodigen. En u dacht, oh, als ik me maar geen oordeel eet. Ik eindig met drie korte conclusies daaruit. In de eerste plaats, vrienden, het is een ernstige zaak. Als we liefdeloos in haat en nijd leven tegenover onze naasten en onverzoenlijk zijn zoals die mensen in Korinthe, dan kan er geen gemeenschap met Christus zijn. Als wij de gemeenschap met de naaste, in het bijzonder met onze medegelovigen, moedwillig schenden. Wie met een liefdeloos, haatdragend hart avondmaal viert, eet en drinkt zichzelf een oordeel. Tweede plaats. Uit dit gedeelte in de Korinthebrief, wat vaak is misverstaan, moeten wij besluiten, het gaat hier niet om wel of niet waardig zijn in jezelf om het avondmaal te vieren, maar dat het avondmaal op een onwaardige wijze werd gevierd. En allerminst was de bedoeling van Paulus om de kleinen in de genade te weerhouden van die broodnodige versterking in het heilig avondmaal. En tenslotte, in de derde plaats, is dit hoofdstuk in de Korinthebrief niet bedoeld om mensen van het avondmaal af te houden. Maar juist om ze aan te sporen om aan het liefdesbevel van de Heer Jezus gehoorzaam te zijn. Het is de apostel alleen maar begonnen om een waardige avondmaalsviering, waarbij het doel van de gemeenschap der heiligen ook helemaal tot uitdrukking komt. Die de Heer lief heeft gekregen en de Heer Jezus als borg voor al zijn zonden heeft nodig gekregen, die behoort deel te nemen aan het avondmaal, ook al bent u daar nog niet zo van verzekerd. Als uw hart naar hem uitgaat, en u zegt met de bruid in het gemis, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. O bruidegom, mag ik toch uw eigendom zijn? U mag komen. Volhard dan niet in ongeloof en twijfelzucht of het wel voor u is. En de volgende keer, vrienden, wil ik wat dieper ingaan op de zelfbeproeving. Maar laten we eerst gaan zingen. Ik heb het al te lang gemaakt, zie ik nu op mijn horloge. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer met God gewijde zang ontmoeten. En vers 4, hij is onze God. Intussen is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 95, 1 en 4.